stof voor onze overdenking vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte uit de Handelingen der Apostelen, het 27e hoofdstuk. Ik wil het verband samenvatten in het laatste gedeelte van vers 44. Handelingen 27, vers 44b. Daar spreekt het woord des Heren al dus: en al zo is het geschied dat zij allen behouden aan het land gekomen zijn. Tot zover. Zijn wij hierboven, God baant de weg. Ja, die geschiedenis werd gisteren aangehaald door een medebroeder. In ieder geval dat woord wat er zo aan het eind geschreven staat. En dan blijft zoiets soms hangen in de zin van de gedachte. En vandaar dat we deze morgen een ogenblik bij stilstaan. Het kwam eigenlijk wel gepast uit. Sommigen zullen misschien wel weten, maar donderdag kwam mijn vader even naar achter in Waddinxveen. En die vertelde dat mijn zus met haar man en kind aan de dood waren ontsnapt. Te voeren op de rivier met een boot, een nieuwe boot, polyesterboot geloof ik. En de man was bezig met wat benzine over te hevelen. Een ontploffing. Hij werd overboord geslingerd. Mijn zus kon er niet meer uit, loopt ook op het laatst van het verwachte kind. En dan was er nog haar dochtertje, kon er niet meer het schip uit van het vuur en de rook. Toen heeft ze haar kind door een luikje heen of een raampje in de rivier geduwd en zelf erachteraan. Ze heeft het kind opgedoken, is aan de kant terechtgekomen. Ook haar man. En ze zijn behouden, het is geschied, dat zij alle behouden aan het land gekomen zijn. Dat met dat als achtergrond en die uitdrukking die ik hoorde, het is geschied gisteren dat ze alle behouden aan land gekomen zijn, gaf mij toch begeerte om bij deze wonderlijke geschiedenis een ogenblik stil te staan. Want dat vind je eigenlijk in heel de Bijbel niet, zo'n geschiedenis. Niet meer bedoel ik, buiten deze ene geschiedenis. Er wordt zo ontzettend veel aandacht besteed door Lucas aan deze reis en aan de schipbreuk. Tot in de kleinste details staat het allemaal vermeld hoe het gegaan is en wat er gebeurd is en hoe het afgelopen is. Een verhaal vol van spanning. Psalm 107 wordt zo letterlijk ook in deze geschiedenis vervuld. Ik hoop niet dat het een voorgevoel is, en dat is het niet hoor. Dat beleven en wel zijn wij ook zo'n stormreis zouden krijgen. Maar in ieder geval, dit was op zee. En dat is een hele grote lap water, de Middellandse Zee. Daar gaat het over eigenlijk. Het is ongeveer de plaats waar ook Jona zijn avontuur heeft beleefd. En dat hij overboord geworpen werd en door een grote vis opgeslokt en later aan land gespuwd. Paulus heeft verantwoording af moeten leggen. Het voorgaande, ik kan alle dingen maar heel kort even noemen, voor koning Agrippa enzovoort. Dat weet u wel, gij beweegt me bijna een christen te zijn. Maar Paulus heeft zich beroepen op de keizer. En dat kan niet meer teniet gedaan worden. Die zich beroept op de keizer als het laatste en hoogste beroep, die zal ook voor de keizer verschijnen. Je kan merken dat het altijd voor Paulus ook wel een wens geweest is om eenmaal in Rome te mogen zijn. En om daar, je zou zeggen, het hart van de wereld, zo was het in die tijd, van aardse machten die daar resideren, om daar met dat evangelie van Gods genade te mogen verkeren. Je kunt merken, telkens weer, als hij gewaarschuwd wordt, dan gaat hij toch, want de Heer heeft het hem geopenbaard. Hij wil Rome zien, hij wil daar komen waar de duivel zijn grootste macht en kracht ontwikkelt. Dat is een mooie gedachte. Dat in al die reizen van Paulus is er een trek naar het westen. Er is altijd een, je zou zeggen, een trekking naar de hoofdstad van het grote wereldrijk Rome. En dat mannetje, want ja, volgens de overlevering was het nou niet zo'n bijzonder man wat uitwendige betreft. Klein mannetje, hij spreekt van zichzelf dat zijn reden was verachtelijk. En een oogziekte had hij ook nog daarbij, volgens de overlevering. Zodat hij zijn brieven meest dicteerde en tekende aan het eind. En hij schrijft, jullie wilden je ogen wel voor mij uitgraven, maar dat ging nou eenmaal niet. En dan kun je toch zien dat de kracht van God, de kracht van de Heilige Geest, dat die in een nietig mensenkind zo kan werken, dat die gedreven wordt naar het doel. En gedreven wordt om de weg te gaan die de Heere wil. Tuurlijk, hij was een mens van gelijke beweging als wij. En je kunt merken dat hij vaak in zijn leven beneden de moed geweest is. En dat hij troost schept als hij de broeders ziet of hij mag Titus ontmoeten. Dan kun je merken dat ook later toen hij in Rome was, is er een goede tijd geweest, 2 jaar lang, dat hij in die gehuurde woning het evangelie kon verkondigen enzovoort. Maar later waarschijnlijk is Paulus vrijgelaten geweest en weer gevangen genomen. En als je dan de gegevens bij elkaar raapt, dan heeft hij het toen heel vreselijk moeilijk gehad. Had hij geen vrijheid praktisch meer. De broeders die toen gingen merken dat het erop aankwam, dat hij binnenkort het doodvonnis wel zou horen, die onttrokken zich aan hem. Die van Azië hebben zich van mij afgewend. En in mijn eerste verantwoording is niemand bij mij geweest, maar de Heere heeft mij bijgestaan. Wat een leven heeft die man gehad. En als je dan bedenkt dat het allemaal in zo'n 10 jaar gebeurd is, dan zeg ik, het is onvoorstelbaar. Duizenden bij duizenden kilometers afgelegd te voet, te water en noem maar op. Maar dat doet God. Dat doet de Heere God, anders zou je zeggen, nou, naar de mens gesproken, dat kan zo'n man nooit allemaal overleven. Want intussen is hij nog gegeeseld, gestenigd, in gevaren, in rivieren, hij heeft misschien wel veel wat meer schipbreuken meegemaakt, dat weten we allemaal niet. Maar denk erom, als hij een opsomming geeft en als hij het heeft over de dood, dan doelt hij ook op die dingen, ik sterf alle dagen. Dat bedoelt hij niet alleen mee, dan moet je het verband maar eens lezen, dat hij van binnen de dood gewaar wordt. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen? Maar ik sterf alle dagen, dan geeft hij een opsomming wat er allemaal zo plaatsvindt. Dan zeg ik, man, hoe is het mogelijk? Zo afgebeuld en vervolgd en noem maar op, nog niet daarin verlaten. Goed, hier in dit hoofdstuk heb je, je zou zeggen, de laatste episode. Het is nog niet de laatste episode. Als het waar is dat hij nog één keer de gemeentes, na die gevangenschap, die eerste gevangenschap, dat hij toen nog een keer de gemeentes bezocht heeft, dan is het maar, dat meldt de schrift ons niet duidelijk en daaromtrent is veel onzekerheid. Maar dan zou je kunnen zeggen, het is de laatste grote reis. Want er wordt een schip, gezocht en er vinden ze ook en die zal wat kustplaatsen aandoen. Het is een schip wat ook handel drijft enzovoorts. En daar gaat het hele geval op. Later stappen ze nog weer over op een ander schip. Zo willen ze naar Rome toe. Er zijn een hoop gevangenen bij. Waarschijnlijk mensen die in de arena's afgeslacht zullen worden. Of in de amfitheaters waar ze moeten vechten met de wilde beesten of anderszins. Maar gewone misdadigers worden hiermee bedoeld eigenlijk, die moord gedaan hebben of weet ik wat. En die daar in Rome wel gebruikt kunnen worden, omdat daar ook, dat weet je, in die tijd allemaal voorstellingen waren waar mensen voor gebruikt werden. Die elkaar moesten doden of vechten met de wilde dieren en noem maar op. Goed, zo gaan ze op reis. En het zit eigenlijk van het begin af aan niet erg mee met die reis. Paulus heeft nog een paar metgezellen. Lucas onder andere, de schrijver van de handelingen. En dan varen ze, en je kunt merken dat ze, als ze dan in Myra, waar Sinterklaas vandaan komt, kinderen, in Lycië, als ze daar gekomen zijn, en zoeken ze een ander schip, en dan merk je, het gaat allemaal wat zwaarmoedig. Een beetje vele dagen langzaam varen ze voort. Het was toen heel anders. Je had geen stoommachines. Nog minder had je andere dieselmotoren. Dus ze waren helemaal van de wind afhankelijk. Ook het sturen in moeilijke omstandigheden viel niet mee. Dan werden er van die riemen wel uitgestoken ook. Om te helpen sturen. Maar het viel allemaal niet mee. De wind liet het niet toe. En dan konden ze gewoon op bepaalde plaatsen niet komen. En daarom wordt hun reis als het ware een beetje verwaaid. Dan komen ze tenslotte op de plaats genaamd Schone Havens of Goede Reden. Goede Reden, zo zou je het kunnen noemen. Als een iets duidelijkere aanduiding. Dat was niet zo'n bijzonder goede plaats. Liever bleven ze daar niet, je had er weinig accommodatie. He, ze moesten, als ze daar wilden blijven, dan moesten ze eigenlijk het zaakje schip op het strand trekken, aftuigen, het koren eruit halen, in de barak of in een schuur doen, dat het een beetje droog bleef. En het was daar niet prettig, maar in ieder geval, het was beter houdbaar als wat ze later allemaal mee gaan maken. En Paulus die vermaand in die tijd en zegt, mannen, laten we hier blijven. Want ik zie dat de vaart met grote hinder en grote schade zal geschieden. Niet alleen van de lading, maar ook van ons leven. Of dat de Heer hem ook een bijzondere openbaring heeft gegeven. Of dat hij, ja dat zal wel, de Heer zal hem een bijzondere openbaring hebben gegeven. Dat gebeuren zou. Onderschat Paulus trouwens niet wat verstand betreft, want hij had heel wat verstand van zee. En van varen en van schepen en noem maar op. Want hij was een zeer ontwikkeld mens die ontzettend veel meegemaakt had in zijn leven. Maar de hoofdman die luistert niet. Die luistert meer naar de stuurman. Hij gelooft de stuurman en de schipper. Dat waren tenslotte de mensen van het vak. En dan kon je van Paulus, al had hij overal verstand van, dan kon je van Paulus nou niet direct zeggen dat hij een vakman was. Nee, hij heeft bijzondere bescherming van Julius, die al gauw een vriend van hem wordt. De man die het transportgevangenen begeleidt. Maar nee, een vakman is Paulus niet. En daarom is het een beetje logisch dat de stuurman en de schipper de doorslag geven. Nou, eigenlijk is het ook weer niet zo logisch. Waarom niet? Het is al eind september, begin oktober. En dan wordt het moeilijk voor de scheepvaart in dat gebied, in die tijd tenminste. Dan komen de stormen, de regens, de onweders, noem maar op. Eigenlijk zijn ze te laat. Maar ze zeggen wel eens, de wens is de vader of de moeder van de gedachte. En zo is het nou bij die mannen ook. Misschien hebben ze wel in haar hart gedacht, Paulus, je hebt eigenlijk gelijk, maar ja, dat stem je niet toe tegen zo'n burger. Zo'n wonderlijk mannetje, dat stem je niet zo gauw toe. En ze hebben niet zoveel zin om daar in goede reden te blijven, want je hebt er niks. Er is geen vertier, er is weinig te beleven en, nou ja, het is eigenlijk meer een grote zandbank, zou je haast zeggen, met een haventje. Nog ineens een haven. En dan moet je rekenen, dan moeten ze 3 tot 5 maanden daar blijven zitten. De hele winterperiode. Dus het is te begrijpen dat de schipper zegt, nee, dat kan nog wel. Dat kan nog wel. De haven is niet zo goed gelegen, daar al zo de haven ongelegen was om te overwinteren, vond het merendeel geraden om ergens anders naartoe te gaan. Of ze te Phoenix konden aankomen en te overwinteren. Kreta, daar is het heel wat beter. En dan lijkt het dat ze alles mee hebben. De zuidenwind waait zachtjes. En ze menen, het staat er zo prachtig allemaal geschreven, ze menen dat zij hun voornemen verkregen hebben. Ja, zie je wel, de schipper die heeft het nog niet zo slecht bekeken. Zo ver is het trouwens ook niet. Naar die, van goede reden, naar die haven in Kreta. Ja, ik durf niet precies te zeggen, maar als ik me vergis, hou me te goede, maar ik dacht me te herinneren ongeveer een 40 kilometer. Dat is niet zo ver Voor die tijd natuurlijk nog wel heel laat. Het waait niet hard, maar goed. Ach, we kunnen er toch gauw genoeg zijn. Wat kan er een hoop gebeuren, hè, in een korte tijd. Je denkt, vanavond jongens, dan zitten we op Kreta, maar het is niet zo. Maar niet lang daarna komt er een stormwind, Eurocleidon. Een soort naam, verder moeilijk te zeggen waarom die naam zo genoemd wordt. Tegenwoordig geven ze stormen of orkanen of wervelstormen geven ze ook een naam. Maar dat doet verder niet de zaak. Het was in die tijd net zoiets als je in de woestijn de Sirocco hebt. Nou, zo had dat ook een naam. Dat er zo'n enorme storm komt met onweer. En dan gebeuren er allerlei ontzettende dingen. Het schip wordt weggerukt. Het kon niet tegen de wind opzeilen. En wij gaven het op, staat het. En dreef heen. Lucas is er erg bij betrokken, want ik denk dat ieder man aan boord wel het zijne heeft moeten bijdragen om de zaak voor elkaar te krijgen. Maar ze gaven het tenslotte op, hun wijsheid is verslonden. En ze dreven heen. Dan komen ze nog bij een eilandje, en als ze bij dat eilandje zijn, dan kunnen ze nauwelijks de boot machtig worden. Ze kunnen ook niet op dat eiland komen. Ze hebben geen, dat moet je uit al die gegevens concluderen, dat wil Lucas ons zeggen. Ze hebben er geen stuur, ze hebben er geen vat meer op het schip. Ze kunnen nauwelijks de boot, dat is het reddingsbootje, de volgboot die er achteraan hangt. Maar dat gaat ook niet goed, die slaat straks te pletter. En daarom hebben ze met man en macht dat reddingbootje hebben ze aan boord gehesen. De welke opgehaald hebbende, gebruikten ze alle behulpselen, het schip omgordende. Nou, je kunt nagaan dat die mensen als vaklui alles gedaan hebben wat ze konden. Het schip omgorden, op een oud relief, kun je zien wat er waarschijnlijk toen gebeurd is. Dan zie je op dat relief zie je een schip, en dan hebben ze touwen omheen gedaan, om de romp, zeg maar. Want die planken van het geweld, die kunnen uitdijen of ingedrukt worden. Misschien hebben ze nog wel lange planken aan boord gehad die ze tussen de touwen en de romp van het schip vastgesnoerd hebben om het verband er een beetje in te houden. Omdat ze bang zijn dat het schip gekraakt wordt. En daarom ter versteviging halen ze die touwen onder de kiel door en maken ze vast ergens aan dek. Om de zaak bij elkaar te houden. En dan vrezen ze dat ze op een droogte citrus vervallen zullen. Ze streken het zeil en ze drijven al zo heen. Het zeil wordt neergelaten. Het heeft geen zin meer. Ze drijven heen. En een onweer verschrikkelijk en het schip slingert. En het schip stampt naar alle kanten. Het wordt nog erger. Op de derde dag werpen ze met eigen handen het scheepsgereedschap uit. Nou, dat is pijnlijk. Dat is pijnlijk voor een goede schipper. En voor de matrozen. Om al die dingen die ze kunnen gebruiken. Een schip is altijd een hoop gereedschap. Hamers, spijkers, schroeven, noem maar op mensen wat je maar in kunt denken. Zagen, maar ook allerlei dingen. Trossen, touwen. Reservemast misschien en weet ik wat, zeilen, al die spullen gaan ze overboord gooien. Om het schip maar een beetje lichter te maken, want elke keer als ze in zo'n afgrond van water duiken, dan denken ze, misschien, nou komen we niet meer boven. Dat is de laatste keer. Ik denk dat Paulus ook wel bang geweest is en Lucas. Ja, we hebben gezongen, laat vrij. Het schuimend zeenat bruisend ontroer de wateren hevig ruisen. En laat de bergen maar verzet worden in het hart van de zee. Ja, maar je moet niet vergeten, die man die zegt dat in de dadelijke ervaring van het allerheiligst geloof. Dat hij er doorheen kijkt, maar je moet niet denken, dat is geen gekoude koek dat je na kunt doen. Denk erom dat die mensen het benauwd en bang gehad hebben. En Paulus ook, want later wordt er tegen hem gezegd, vrees niet Paulus. Maar de man denkt ook vast dat zijn laatste uurtje geslagen heeft. Die gedachten komen in hem op en bij Lucas en die andere metgezel. Nou, dan voel je dat ze door de dood bedreigd worden. Als je alles overboord gaat gooien, de dingen die je zo nodig hebt. En dan als de zon nog sterren verschenen in vele dagen. Kinderen, hebben jullie het versje op school vroeger ook geleerd, of nu? Schemerlicht der maan verbleekt, alle sterren vlieden. Hulp nog haven is nabij in dit onweerswoede. Een mooi versje. Daar kun je ook uit leren wat hier staat. En als nog zonnige sternte verscheen in vele dagen. En een ontzaggelijk onweer. Dat wil niet alleen zeggen donder en bliksem. Maar onweer is ook hier de benaming voor het weerbeeld in zijn geheel. Donker en dreigend. En ontzaggelijke golven. En daartussendoor zo af en toe ook nog felle bliksemstralen. Het is een geweld. Ik denk dat de duivel, onder de toelating van God, dat de duivel het zo kan laten stormen dat de wereld bijna vergaat. Ja, de Heer is veel sterker dan het geweld der wateren, dat is waar. Maar de Heer heeft al meer, toen hij op aarde wandelde en op zee voer, heeft hij wel de zee bestraft en gezegd, zwijg stil, boze zee. En de discipelen verwonderden zich dat de wind en de zee hem gehoorzaam waren. Dan kun je merken dat de Heer Jezus er ook niet zoveel goeds in zag op dat moment. Een wind is mooi, een beetje wind is mooi. Maar zo'n orkaan, dat is iets van de benauwenis, van de ondergang. Ik geloof nooit dat het in paradijs zo wel eens geweest is, voor de zondeval. Dat er zulke verschrikkelijke dingen gebeurden. Ik geloof dat door de zonde is er iets van de rem weggetrokken. En de boze geesten en de duivelen en de boosheden in de lucht, die kunnen een ravage ontketenen, een rumoer maken, dat wij er stil van worden, dat je geen raad meer weet. Hebben ze niet het huis met de kinderen van Job erin? Hebben die boze duivelen dat ook niet op hun geweten? Onder de toelating van God? Dat er een grote wind kwam die tegen het huis aanblies? Onderschat het niet. Wat die boze Satan aan een geweld kan ontketeren. En weet je wat erbij komt? En dat is natuurlijk de achtergrond. Hè? Het gaat nou aan op het hart van de wereld. En Paulus heeft er ook zin in. Om daar, in die wereldstad, dat grote Babylon, die keizerstad, om daar te komen, niet met het ijzeren of stalen zwaard, maar met het zwaard van het woord van God. Daar in die slagader, in dat hart van het wereldleven, daar begeert de man van Gods wegen het woord op te richten als een spitse pilaar, opdat van daaruit dat heilige evangelie zou worden weggevoerd en weggedragen naar alle stranden en verkondigd worden van oor tot oor. En de duivel is niet alwetend, maar hij weet wel heel veel. Hij is er ook wel bij geweest daar bij koning Agrippa en Bernice en Festus. Hij weet het wel dat Paulus naar Rome gaat. En daarom hoeft het ons niet te verwonderen dat die storm door een legio duivelen aangeblazen zou zijn, om te zorgen dat Paulus op de bodem van de zee terechtkomt in plaats van in Rome. opdat dat evangelie, dat mannetje daar, maar wat toch met die grote schat begiftigd is, al is hij een aardevat om een licht te zijn voor de heidenen, door de verkondiging van het heilige evangelie, dat dat mannetje voorgoed uitgeblust zou worden. En Lucas erbij, en die andere man ook, en allemaal. Zo voel je dat het eigenlijk gaat het weer tegen het woord, tegen het evangelie. Dat zie je zo niet als je in zo'n storm zit, op zo'n schip met een hoop misdadigers en een Romeinse hoofdman en een bende die je moet bewaken met wat matrozen. Ja, dan heb je niet door. Zo gauw van achteren zien wij dat weer beter vaak. Na deze zult gij het verstaan, maar er zijn ook dingen die we nooit begrijpen in ons leven op aarde. Nooit. Waartoe en waarom dat nou geweest is. En toch heeft de Heer een bedoeling. Maar die grote lijn, die kunnen we achteraf duidelijk zien. Hè? Het gaat om het woord van God. God baant door woeste baren en brede stromen een pad. Hij wil een weg des levens openbaren onder de zon. Dat is zijn gadeloze ontferming. En u ziet de duivel hoe God de spits van zijn heilige evangelie gaat richten op het hart van de wereld, op Rome. Opdat ook daar de uitverkorenen ten eeuwige leven bijeen vergaderd zullen worden. En dat daar ook het woord voortgang mag hebben. En nu wil hij de woeste baren van de zee gebruiken om een halt toe te roepen. Maar wie heeft daar erg in? Wie heeft er erg in? God wou zijn woord in Nineveh brengen, maar Jona had er helemaal geen zin in. Die denkt, ik ga naar de andere kant, ik maak ook een reisje. Het was zo'n keiharde man dat hij ligt in slaap door alles heen. Maar ja, als buitenstaander zou je zeggen, is dat nou voor dat ene mannetje, die storm? Maar dat deed de Heer. De Heer wierp een storm in de zee. Want hij had God tegen. Voor dat ene mannetje gaat heel de zaak aan het koken en kolken dat je zegt, oh, hoe komen ze er levend uit? En tenslotte valt het lot op Jona overboord en de zee wordt stil. Als de duivel nou Paulus hier met zijn helpers ertussenuit kon blazen, dan zou het misschien ook bedaren op zee. Maar daar ziet hij geen kans voor. En daarom moet het alles er maar aan. Alles moet eraan. Je moet in je leven ook zulke dingen is bedenken. Ja, je kunt ze moeilijk bedenken. Ik zeg, we zijn zo blind, zijn wij. En de weg des Heren is in grote water en zijn voetstappen werden niet bekend. Maar het is geen gewone zaak als je de weg van de Heren mag zien. Maar je moet wel eens omdenken dat je zegt, ja, waartoe en waarom is dat nu in ons leven? Het lijkt allemaal, ja, een product van verschillende omstandigheden. He, toen gebeurde dit, toen gebeurde dat. He, bijvoorbeeld, ik zei net van mijn zus, ja, die man, dat is ook stom, wie giet er nou benzine over? Daar staat een koelkastje bij met een waakvlammetje eronder, een beetje benzine, dampt en klapt de zaak uit elkaar, smelt, de hele vracht naar de bodem. Ja, dan kun je zo keer dat logisch beredeneren, dan zeggen, ja, achteraf gezien. Dat is logisch, ja, achteraf gezien. Als ieder mens altijd bij zijn positieve was en geen stommiteit er zo uit had, dan zou er weinig ongelukken gebeuren. Je kunt bijna alles terug herleiden tot je eigen schuld. Maar ja, daarvoor zijn wij ook gevallen. Beperkte, heel beperkte mensen. Eén ogenblikje knikkenbollen achter het sturen en je zit tegen een boom. Is je eigen schuld, ja. Kind dat niet uitkijkt, steekt over. Ja, ook eigen schuld, ja, alles. Maar wat is een mens? Als hij dat uit kon bannen, dan gebeuren er nooit geen ongelukken meer. De zaakjes, ik kan natuurlijk niet voorzichtig genoeg wezen, daar gaat het nou niet om. Maar ik wil maar dit zeggen, we zijn zo klein. En dan kijken wij naar de oorzaken, wij kijken naar dit. Maar wat bedoelt de Heere God ermee? De Heere God bedoelt hier, Paulus, mijn heilig evangelie moet aangebracht worden. Wij zouden kunnen zeggen, als er wat gebeurt, een stormpje of zo, ja. Ja, laten we maar eerlijk zijn. We waren op een plezierreisje. He? Je hebt niet veel in te brengen dan lege briefjes. We waren, nou ja, om er eens even uit te zijn. Maar ja, dat is hier anders. Dit was geen plezierreisje. Dit was een reis met het eeuwig evangelie. Met een dienstknecht die dat woord daar moet gaan brengen. Die voor de keizer zal verschijnen. De Godkeizer. Misschien om die man nog te vertellen van die ware God. En van zijn zoon Jezus Christus. Goed, daar gaan ze. Storm, onweder. Geen zon, geen maan, niks meer te zien. Alle hoop om behouden te worden werd ze benomen. Bij allemaal. Ik zei het al. Als de Heere eraan te pas komt, dan kan die de moeder kracht geven en moed. Maar anders, dan ziet Paulus het ook niet zitten zo. En Lucas, de medicijnmeester, en die andere man, en die Julius, de hoofdman. Oh ja, die soldaten. Die garde is voor geen klein geruchtje vervaard. Maar nou zou ze toch liever op het land zitten. En met het zwaard in hun blote vuist uitrukken. Tegen de een of andere opstandelingenbende. Dan hier op zee te zitten waar je met elkaar toch eigenlijk niks uit kunt richten. En dan. Ja. Het is op een toppunt gekomen. De mannen hangen ziek, hongerig, leeg, naar, moe. Hangen ze in het schip. Lange tijd zonder eten en dan staat Paulus op. In het midden van hen. En zei, daar moet je op letten. Ja, wat was dat toch een bijzonder. Ja, dat moet je niet al te veel zeggen. Want Paulus die zou zeggen, nee, niet ik, maar de genade Gods die in mij is. Die heeft het gedaan. Want ik dacht ook, we komen allemaal op de bodem van de zee terecht. Maar het gebeurt toch maar. God die doet het toch maar. Heel de zaak die gaat tegen de vlakte zou je zeggen. Alles ligt half ziek. Gammel op in het ruim. En sturen is er niet meer bij. Varen, zeilen. Het is allemaal niks meer. Het is maar een hulkje. Een notendop die daar geslingerd wordt. En daar opeens bevestigt God zijn woord. Paulus, hij staat op. Want de kracht Gods is in hem gekomen. De Heere heeft hem aangegord met kracht uit der hoogte. En als God dat doet, dan gebeuren er zulke vreemde dingen. Daar kan de hele wereld met de verstand niet bij. Want als de wereld denkt, nou. Dan die lui heb je ook niks hoor. Tjonge, wat een bange mensen. Dan kan het wel opeens gebeuren dat er zo'n christen, dat hij opeens tot aller verbazing begint te zingen. En dat de mensen verbijsterd denken, zou die man nou gek geworden zijn? Ik vind, maar dat gebeurt. Dat gebeurt hoor. Het is wel gebeurd dat een zondaar, terwijl alles rende voor zijn leven, vanwege de bommenregen die neerkwam op huizen, fabrieken, en dat een arme zondaar opeens begon te zingen, geloofd zij God met het diepst ontzag, hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunst bewijzen. Kun je niet maken. Maar als de Heer het geeft, dan is de rechtvaardige moedig als een jonge leeuw. Waar de Heere aangort met kracht uit de hoogte, daar staan ze waar anderen ter aarde vallen. En niet meer durven te kijken. Is niet menigmaal gebeurd dat een bibberend vrouwtje of een bibberend mannetje... Oh, ze zagen er zo tegenop tegen de operatie. Oh, wat zagen ze er tegenop. En dat ze er vlak voor lagen en dat de Heere ruimte gaf. En dat ze blij glimlachen, dokter. Ik heb nog een gebedje voor je gedaan of dat de Heer je handen wil besturen. En of dat het allemaal mag lukken en als het niet lukt is ook goed. Ik heb mijn ziel bevolen in de handen des Heeren. Ja, zo'n bang mannetje, zo'n bang vrouwtje. Ja, het is toch wel gebeurd dat kindertjes die stierven, met de glans op hun gezicht en hun armpjes uitgestoken naar omhoog, naar de zaligmaker zijn gegaan, zonder verschrikken voor hem verschijnen. O, als ik daaraan denk, dan zeg ik, o God, wat zijn wij toch bange, arme, blinde mensen. Bij u is een almacht, maar ja, wij denken dat het gebeurt als wij het kunnen gebruiken. Dat we dan God voor het karretje kunnen spannen, zal de Heer eens even antwoord geven. De Heer zal eens even dit en er gebeurt allemaal niks. Er gebeurt allemaal niks. Je zou zeggen, hun zijn er ook weinig mee opgeschoten dat ze nou al 14 dagen... Kom die Paulus, die man, die komt toch wel de koning nadoen. En zeggen, ja, maar ik ben een gezant van Jezus Christus. Ik gebied u, gij woeste zee, dat je stil wordt. En de man heeft wel gewaarschuwd dat ze het beter niet konden doen, maar ze zijn toch gegaan. Maar het is geen... Het is geen rekenmachine. Je kunt niet zeggen, nou jongens, dan zal ik nog wat anders laten zien. Even de storm stilleggen. Nee. En toch baant God de weg. Toch baant God de weg, maar dat zie je niet altijd. Zeker niet als het hartstikke donker en benauwd is aan alle kanten en dat er niks, geen zon of maan te zien is. Dan zie je helemaal niks. Maar zo staat Paulus op. Zo staan al Gods kinderen op. Al zouden ze niet opstaan, al zouden ze in hun jammer en ellende sterven, en zo gauw de laatste adem eruit is, staan ze op, om God eeuwig te prijzen. Maar dat zien wij dan niet meer. Jammer, je zou het wel eens willen zien, maar dat kunnen wij niet zien. Maar het gebeurt wel. En als de hele wereld tenslotte in vuur en vlammen zal vergaan, dan staat de kerk op. De kerk staat op. En als alles in elkaar stort, de hemel en de sterren uit hun plaatsen bewogen worden, het hele heelal komt in beweging. En alles schreeuwt het uit, bergen valt op men, heuvelen bedekt. Dan begint de kerk te zingen. Ze wordt in een ogenblik destijds veranderd in een punt. Veranderd. Zodat ze niet meer bang kunnen zijn en niet meer bang hoeven te zijn. En dat ze God eeuwig daarom zullen prijzen. Paulus stond op. Als nu vermaan ik jullie de goedsmoeds te zijn. Houd goede moed. Ja. Dat is wat anders als dat de mensen zeggen, de buurman, nou joh, kop op hoor. Heus, je moet niet al te somber zijn. Nee, nee, want dit is meer. Want er zal geen verlies geschieden van iemands leven onder u, maar alleen van het schip. Die man toch, hè, zou je zeggen. Als het een beetje wil, dan gaat het straks net als vroeger alles gebeurd is. Dan willen ze hem offeren. Dan zeggen ze, een offer voor u, Paulus, een krans, u bent een god. Nee, nee. Nee hoor, zo gemeen is Adam wel. Dan doet hij net of dat hij het van zijn eigen weet. En hij weet het van de Heere. En dan wil hij met de eer gaan strijken. Dat hij zo goed de toekomst kan voorspellen. Nee hoor, hij zegt, deze nacht heeft bij mij gestaan een engel van God. Hè? En niemand heeft hem gezien. Niemand heeft hem gezien. Ja, maar die kun je ook zomaar niet zien. Die kun je alleen maar zien met verlichte ogen. Heere, open de jongen zijn ogen, dat hij zien mag, zei Elisa. Toen zag de jongen dat er een heel leger op de been was, om ze te bewaren. Tegen de Syriërs. Toen was hij ook niet bang meer. Nee, dat spreekt als de ogen geopend worden. En je ziet dat er een ring van engelen, strijdwagens, paarden is. Om die zichtbare vijanden, om die tegen te houden, ja, dan ben je niet zo bang meer. Maar dat ziet hij juist niet. Daarom, Paulus zegt het, hij heeft het gezien, maar de anderen hebben misschien helemaal niets gezien. Maar vannacht heeft er een engel bij me gestaan. Een engel van God. Wiens ik ben. Ik ben van die God. Dat is mijn enige troost in leven en sterven. Dat ik met lichaam en ziel, niet mijn, maar mijn getrouwe zaligmakers Jezus Christus eigen ben. Hoe kun je het zeggen? Ja, hoe kun je het zeggen? Hoe kun je het zeggen? Dat zegt de man hier uit de praktijk. Het heeft God behaagd zijn zoon in mij te openbaren. Zijn zoon. Hij heeft kennis gekregen aan de Heer Jezus Christus, die hem verschenen is op de weg. Wiens ik ben, toch is het een onuitsprekelijke uitspraak eigenlijk. Als hij het goed op je door laat dringen. Wiens ik ben. Ben je dan niet van die soldaten? Ben je dan niet een gevangene? Ben je dan niet opgesloten als een rat in een val hier in dat kreunende en steunende schip? Nee. Nee, dat lijkt maar zo. Maar in principe ben ik, hoe gevangen, hoe benauwd, ben ik toch van hem. Zijn eigendom. Welke ik ook dien. Dat wil zeggen, welke ik vrees, welke ik eer, welke ik geloof op zijn woord. En die engel die heeft tegen mij van Gods wegen gezegd, vrees niet, Paulus. Dus hij is heus wel benauwd geweest eerst. Ge moet voor de keizer gesteld worden en zie, God heeft u geschonken alle die met u waren. Ze zeggen wel eens ja. Ik heb het wel eens ontkend, Gods volk, dat is niet de kerk waar alles op drijft. Als dat waar was, dan zou je zeggen, Gods volk is soms een steen om de nek van een wereldling. Jona was geen kurk, maar een steen. Als God het niet verhoed, had dat hele zaakje om zijnentwil naar de bodem gegaan. Anderzijds is het zo, dat moet je ook niet vergeten, dat God om een arme weduwe of een arm mens die de hele wereldgeschiedenis kan veranderen. En dat God op de zucht van een arm kind des Heren wonderen kan doen, een heel dorp, een hele stad sparen. Kort voor de oorlog zei mijn grootvader op de preekstoel dat er niemand de stad hoefde te verlaten. Want er zouden wel vreselijke dingen gebeuren, maar van de gemeente zou er niemand gedood worden. Oud vrouwtje heeft me wel eens verteld, ze zegt dat waren spannende dagen. Er zijn wel een hoop mensen in Rotterdam gedood, maar er was er niet één van de gemeente die gedood werd. En terwijl er zoveel in die buurt en in die streek woonden, de kerk zelf waar wij naast woonden ging tegen de vlakte. Huis brandde af. Maar er werd niemand gedood. Ja, dat kun je niet uit je eigen zomaar zeggen. En je moet er voorzichtig mee wezen, want de mens zit er wel eens naast. Mens. Maak wel eens een verkeerde toepassing of zo. Maar de vrouwtje zei tegen hem, het waren toch spannende dagen hoor. Maar wij allemaal zijn ze blijven leven. Later zijn we wel gestorven van de honger. Maar het loodgietertje, dat liep in een kogelregen over het Alkemaanplein. Terwijl mijn vader stond te schuilen in een portiek. Vanwege dat ene reeks kogels. En hij liep daar te lachen. De vader riep, man, kom hier. Oh nee, zegt hij, Gerrit, ik moet naar mijn vrouw, ik moet naar huis. Je weet toch dat er zonder de wil van mijn hemelse vader geen haar van mijn hoofd vallen kan. Ja, ook dat mij alle ding tot mijn zaligheid dienen moet. Dat zijn zo van die wonderen. Het gebeurt niet veel. Maar ja, als God het doet, dan wel. En hier heeft God het gedaan. Hier heeft God gezegd, Paulus, het gaat om jou. Ik weet het. Het gaat om mijn woord dat je mag dragen. En wat ik wil dat je te Rome zal verkondigen. Dat je tot de hoogste kringen zal gebracht worden. Je moet voor de keizer verschijnen. Ik voel dat het om jou gaat. En ik wil niet dat jij hier verdrinkt. Dat wil ik niet. En daarom, ik heb jou ook die andere mensen gegeven. Die mogen ook blijven leven. Het is net alsof dat de Heere zeggen wil. Ja, dat moet je niet verkeerd opvatten van me. Ja, ik zou er niet zoveel aandacht aan besteed hebben, Paulus. Aan die misdadigers en aan die soldaten. Maar omdat jij erbij bent, ja. En ik denk hoor, dat de Heere daar ook nog mensen heeft uitgehaald. Soldaten. Misdadigers. Die straks in de arena in stukken gescheurd zullen worden. Ja, want het is wat. Want als de Heere zegt, ik heb ze jou gegeven, Paulus, deze mannen. Alle die met u varen, die heb ik u geschonken. Nou, dat wil niet zeggen dat Paulus die mensen allemaal de rampzaligheid gunt. Als de Heere ze aan Paulus schenkt, dan betekent dat dat de Heere om Christus wil nog ruimte geeft. Ook voor de apostel dat hij ze mag beschouwen als onderwerpen, mensen waar hij nog wat tegen kan zeggen en mag zeggen. De boodschap van het eeuwige heil, ik heb ze u gegeven. Trouwens, wat heeft de Heere Jezus anders eigenlijk gekregen dan een leger van misdadigers, lammen, blinden, kreupelen. Hetgeen de wereld niet waardig was te ontvangen, alle afschrapsel. Dat is de erfenis van de Heer Jezus. Dus het kan best zijn dat Paulus er helemaal niet zijn neus voor heeft opgehaald, maar dat hij erg blij geweest is. Gelukkig. Want de liefde verblijdt zich niet in de ongerechtigheid, maar in de waarheid. Zij zoekt zichzelf niet. Ze denkt geen kwaad. Zo is het. Gun Paulus, gunning is er. Daarom zijt goedsmoeds mannen, want ik geloof God dat het zo zijn zal gelijk hij mij, gelijk het mij gezegd. Dan zie je het vertrouwen. Vertrouwen des geloofs. Een net belemmerde onze schreden. Een enge band hield ons bekneld. Gij liet door heerszucht ons vertreden. Gegaaft ons over aan het geweld. Hier scheen ons het water te overstromen. Maar als God midden in de rook of storm of donder en bliksem. Als God erbij komt, o mensen. Als de Heer eraan te pas komt, dan moet de duivelveld vluchtig wijken. Al gaat het allemaal zo middelijk en zo toevallig dat je zegt, ja, maar ik heb geen ene duivel gezien, maar ze zijn er wel. Ik heb ook geen engel gezien, maar ze zijn er toch wel. En het schip is toch maar mooi vergaan, hè? Ja, dat kan allemaal waar wezen. Dus het is helemaal aan stukken gegaan, dat schip. Nou, dat lijkt gewoon op een ordinaire, gewone schipbreuk, hè, die je wel meer in de krant kunt lezen. Wie ziet daar nou uit dat Gods rechterhand krachtige daden heeft gedaan? En het maakt wel indruk, dat geloof ik zeer zeker, dat het wel indruk maakt op die man. We moeten op een eiland vervallen. Hoe weet hij dat? Dat weet hij ook van de Heere. Ze komen straks op Malta terecht. Melite staat hier. Of Melite geloof ik in het volgende hoofdstuk. Maar het is Malta. Dan heb je nog de Paulusbaai. We hebben precies het plekje kunnen vinden waar ze aan de kant gekomen zijn. Van die twee landtongen. Waar hier sprake van is in dit hoofdstuk. In het oorspronkelijke. En ze hebben het opgemeten met het dieplood. 20 vademen. Dat is zowat 40 meter diep. En toen 15 vademen. Ze hebben nagemeten, het klopte precies. Je hebt daar de Paulusbaai. Op Malta. Daar is die man aan de kant gekomen. Ik geloof zelfs dat die Publius, die jongen die later genezen, zijn vader wordt genezen door Paulus, dat die bisschop geweest is, de eerste van Malta. Ja, de Heer trekt gewoon een spoor. De duivel die mag dan tekeer gaan en alles omver willen blazen, maar de Heer trekt een spoor van eeuwige liefde. Hij trekt zijn ellendige overal vandaan. We moeten op een eiland. En als er dan 14 dagen voorbij zijn, her en derwaarts gedreven, midden in de nacht, vermoeden de scheepslieden dat hun land naderde. Hoe komt dat? Ze horen de branding. Ze horen boven het geraas van de wind uit, horen ze die golfslag van de branding, net alsof er, en alsof er watergolven tegen de rotsen slaan. Want je hebt ook rotskant op Malta. Ja, en dat, dan schrikken ze. Ze gooien het dieplood uit en 20 vademen. Een vadem is ongeveer 1,88 meter. En een eindje verder, 15 vademen. Het gaat snel omhoog, het wordt snel ondieper. En dan krijgt de angst ze weer te pas. Te pakken, ze denken, jongen, we komen vast hier ergens op een bank, op een harde plaats, op een rots. De ankers uit, 4 ankers gooien ze uit om het schip tegen te houden. Wat een geweld. Oh, dat het nou maar dag mag worden. Dat het nog eens dag mag worden. He, dat de zon is ging schijnen, dat ze wat konden zien. Maar als hij niks voor de ogen kan zien, wordt het allemaal dubbel benauwd. En dan zijn er een paar rakkers die willen weggaan. Die doen net of dat ze nog een paar ankers willen uitgooien met het reddingbootje. Maar ze willen ontsnappen. Ze denken, dan hebben we nog een kans. Straks als het schip uit elkaar slaat, dan worden we verpletterd onder ons eigen schip en door de balken en de planken en wat er dan kort en klein gaat. Het is beter met het kleine bootje en dan zitten we zo aan de kant. Dus dan kunnen we zo dicht bij de kant dat we stappen zo overboord en we lopen verder. Maar Paulus weet het, hij zegt, denk erom, als dat gebeurt, dan gaan we eraan. Allemaal blijven, ja. Allemaal aan boord blijven. En het maakt indruk, want de hoofdman die geeft bevel en ze kappen de touwen los. Wegboot. Nee, God is redder. God baant een weg. Maar dan zal God het ook nog doen ook. Als hun straks aan de kant komt, dan staan er niet een paar matrozen al te wachten. Hé, hey, komen jullie er ook aan? Nee, zo zal het niet gaan. Allemaal of niets. Alles of niets. God heeft het gezegd. De Heer heeft het beloofd. Hun leven zal gespaard worden. Dan zie je die ontroerende momenten. Gaan ze eten, de anderen, dat dag zou worden. Zou het nog dag worden? Ja, het wordt dag. De Heer geeft uitkomst. Paulus die staat en die vermaant. Zij zegt, mannen, we moeten eten. Het is de 14e dag. Je ziet eruit als geesten. Niet geslapen, niet gegeten. Wat een toestand als je je indenkt met 276 mensen aan boord. Sommigen willen zeggen dat het er maar 76 geweest is. Ze zeggen, dat kan niet. Maar denk erom, je werd wel op elkaar gepakt. Zo'n koopvaardijschip. En die gevangenen, dat is niet veel waard. Maar dan moet je eens indenken, als je tracht in te denken met dat hele gezelschap. Hoe die mensen eruit hebben gezien. Zwart, ellendig, uitgehoopt. Zo hangen en liggen ze daar aan boord. En dan die man die daar de jeugd vernieuwd wordt, gelijk eens Arends jeugd. He, Paulus, de spijze die blijft tot in de eeuwigheid. Mannen, eet wat. We moeten eten, want dat is tot uw behoudenis. Anders, zie je, het is allemaal zo goddelijk en tegelijk zo middelijk. Paulus zegt niet, je hoeft nou niet meer te eten, mensen. Ga maar zitten. En dan, er is mij beloofd dat we allemaal aan de kant komen, dus je hoeft je nergens zorgen over te. Nee, Paulus weet dat God middelijk werkt. En daarom zegt hij, eet wat, want straks als je moet zwemmen of wat ook, of drijven, dan moet je kracht hebben wat. Je moet wat kracht hebben. Anders dan val je flauw, dan verlies je je bewustzijn en dan verdrink je. En dat is de bedoeling niet, want de Heere God heeft beloofd dat we allemaal zouden leven. Maar dan moeten we wat eten. Dat is zo nuchter, zo zakelijk. Niemand van u zal een haar van het hoofd vallen. En dan geeft hij zelf het voorbeeld. Hij haalt ze ertoe over. Hij lokt ze uit. Hij neemt het brood. En hij dankt God in alle tegenwoordigheid. God danken. Nu, op het randje van de schipbreuk, hij dankt God. Ze kunnen nauwelijks staande blijven. Eten, mannen. En zelf eten, geeft hij het voorbeeld. En dat werkt zo aanstekelijk dat ze allemaal goede moed krijgen. Allemaal worden ze goedsmoeds. En dan het laatste gedeelte. Ja, vergeef, het is een lange geschiedenis. Het was eigenlijk te lang voor één keer. Dan ligt dus het schip. Alles overboord. Het koren. Ze hebben het zo lang mogelijk bewaard. Het was ook hun voedsel trouwens ook. Al hebben ze dat niet gegeten. Het is zo'n handelswaar. Alles overboord. Het schip moet zo hoog mogelijk komen. En dan als het dag wordt, dan zien ze het land, maar ze kennen het niet. Ankers ophalen. Het kleine ra- of fokzeil voorop. Want ze willen er naartoe. Ze zien een inham. Maar ja, het gaat toch weer anders. Want ze vervallen op zo'n onderaardse landtong. Daar blijven ze zitten. Het schip blijft vastzitten. Het voorschip. Het achterschip slaan de golven tegen. Totdat het breekt met groot geweld. En de soldaten, een soldaat is een soldaat en blijft een soldaat. Vooral een Romein soldaat, die hebben gedacht, we maken ze af, want wij zijn verantwoordelijk. Die misdadigers, maar de hoofdman die wil Paulus bewaren. En God wil het ook. Nou, geen slachterij. Nee, verre van dat. En hij zegt, vooruit jongens, die zwemmen kan zwemmen. Die niet kan zwengen, die pakt maar een plankenstuk hout. En zo komen ze daaraan. Och, bij Jona lees je het, wier was aan zijn hoofd gebonden. Het leek wel een uitbraaksel uit de hel. En dit is me ook een zootje geweest. Bij wijze van spreken, wat daar aankomt. Zo naar de kant toe. He. Moe, zwart, vies, niet uit de kleren geweest. En toch als je op hun gezichten kijkt, dan zie je een mengeling van vrees en van blijdschap. Want ze zijn met het woord van God geconfronteerd. Het is geschied. Het is al zo geschied. Die merkwaardige reis. Een heel groot hoofdstuk over een schipbreuk. Opdat God daar ellendige zondaren mee zou vertroosten. Ook in de tijdelijke dingen, de gebeurtenissen van dit leven. Je zegt, heeft dat er nou mee te maken? Ja, ook. In allerlei omstandigheden wil de Heer daar mee troosten. Je hoeft het niet gelijk alleen maar te vergeestelijken. Het is al geestelijk genoeg. Het is gebeurd dat wat God beloofde aan zijn knecht, het is vervuld. Ze staan straks allemaal levend aan de kant. Al zo is het geschied dat ze allemaal naar het land gekomen zijn. Vanwege het woord. Vanwege het eeuwig evangelie. God baant de weg. Ook in ons verwarde leven. Ook in ons leven waarvan je honderden keren zou kunnen zeggen. Ja, waarom is dit nou? Waarom is dat nou? Ik zit in moeite met dit of met dat, met ziekte. Moeite met je kinderen of kind. Dat je geen uitkomst ziet, dat je zegt, waar is de weg? Welke weg? Dat Heere heeft hier in dit hoofdstuk betoond. Hij regeert. Hij stuurt. De waggelende schepelingen brengt die toch naar de haven. Hij brengt ze thuis. En de geschiedenis is verder onuitsprekelijk rijk daarin dat God, zoals die deze mannen aan het land heeft gebracht, zo brengt God zijn kinderen door de nacht, hoe zwart, hoe dicht, hij brengt ze naar het eeuwige licht. Sommigen komen als wrakhout aan, ellendig. Verloren. Duizend zorgen kwellen hun angstvallig hart. Maar ze komen aan. Niet op een plank. Niet zwemmende. Maar gedragen door eeuwige armen die onder hun zijn, gedragen door het eeuwig blijvende woord. Dan is er toch ook een strand der eeuwigheid en een glazen zee? Wat zal dat dan zijn als die aanmächtige Joden, als die benauwde harten daar tot rust gekomen zijn, de mogen aanschouwen dat de Heere een volk heeft binnengebracht? En als je dan je kind mag zien, of je kinderen, want er zal wel geen vleeselijke herkenning zijn, maar er zal toch wel een herkenning zijn, want Abraham, Isaac en Jacob en de discipelen die zagen, dat is Elia, dat is Mozes op de berg ter verheerlijking. Er zal een herkenning zijn in God, in Christus, in alles wat Hij gedaan heeft. Maar als je dan je kinderen zou mogen zien met wie je de reis hebt moeten maken. Die reis. Voor de een was het een woeste reis. Voor de ander een wat kalmere reis. Maar we komen er toch geen van allen zonder, met niks uit. Allemaal wel wat. Allemaal wel wat. Er hangt steeds weer gewicht aan de klok. En de strijd is gestreden. En er is geen zonde meer. Je valt nooit meer in enig kwaad. En je mag je kinderen zien, Gods knechten met hun zaad, zij die zijn naam bewonen, beminnen, erfelijk wonen, binnengekomen. Hoe is het mogelijk, jongens? Hoe is het mogelijk? Hoe is het mogelijk dat we binnen konden komen? Want we hadden geen kans eigenlijk. We hadden geen kans, al onze wijsheid is verslonden. Het schip leeg, het schip naar de kelder gaan, kapot slaan, alles eraan. Maar God heeft dat gedaan. God baande de weg naar huis. Nou, dan kun je eigenlijk niet indenken. Het is niet in te denken. Maar dat er dan gezongen zal worden en gesproken. Beeld. Zo schoon ter ere van het lam dat onze zonde op zich nam. En dat de reis deed uitmonden in Sion. Het zalig woord. Geliefde, dat gij en wij alle moed mogen scheppen uit hun behoudenis. Amen.